Ik ga eventjes een introotje erbij halen. Dan weet iedereen ook dat dit echt de podcast De Stamtafel is.
Terugstar presenteert De Stamtafel.
Ja, en ik moet toch zeggen, ik zit altijd wel meteen lekker in die sfeer als ik dat introotje van ons hoor. Ik wil hem eigenlijk helemaal niet wegschuiven. Ja, doe ik dan toch maar, want anders dan hoor je er natuurlijk helemaal geen zak van. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Stamtafel. De podcast van Truxa, waarin wij jou meenemen in de wereld van transport en logistiek. Welkom Bert, welkom Freek.
Ja, hallo.
Ja, ook hallo.
Robert, die is er vandaag niet.
Nee, die is leuke dingen doen. Wat is die doen?
Die is in Noorwegen.
Kijk.
Op pad met
een Nederlandse chauffeur die daar rijdt.
Ja. Dus dat wordt ongetwijfeld een koud verslag.
Is dat nog koud dan?
Ik zag een fotootje voorbij komen dat er nog wel wat sneeuw lag, ja.
Oké.
Okay, dus nou, dan is het wel koud, toch?
Nou, dan kan hij een mooi avontuurlijk verhaal maken.
Ik ben heel benieuwd. Deze podcast gaan we het onder andere hebben over... er is gedoe nieuws rondom de rijbewijzen.
Ja, vanuit Europa zijn er nieuwe plannen.
Er is echt gedoe in Duitsland. Dat is natuurlijk eigenlijk altijd.
Ja, dat is met de bruggen en de viaducten.
Ja.
Die bruggenscheden daar zo.
Dus daar gaan we het nog even over hebben. Mm. We gaan het over het aankomende Truckstar Festival hebben. Even kort.
Heel kort dan.
En over het EV-event.
Ja, we gaan rijden met elektrische voertuigen.
Maar niet voordat we de luistervragen van deze keer hebben behandeld. Laat ik beginnen bij Mike uit Heemskerk. Hij geeft ons eerst een complimentje. En daar ben ik niet vies van om die dan ook eventjes te laten horen aan de luisteraars wat dan dat complimentje is. Hij zegt, ik luister graag naar jullie podcast en hoop dat jullie dit blijven voortzetten. Nee, zijn vraag. Hij zegt, DAF heeft nu de XD en de XG, zeg maar de New Generation serie. Maar hij vraagt zich af, wordt de CF ook nog gebouwd in Eindhoven? Dus zeg maar de generatie, het is het 2017, 2018, de blauwe generatie, zoals ik dat dan noem. En nu heb ik daar eventjes een hengeltje uitgeworpen. Die doet een hengel uitwerpen, geen vis geloof ik.
Ja, een hengel.
Ja.
Werp je uit.
Precies, dat heb ik dus gedaan bij DAF.
En haal je een vis binnen.
Ja, nou dat viel een beetje tegen. Oh. Als in, ik kreeg keurig antwoord van Rutger. Maar ik vroeg eigenlijk van, joh, wat bouwen jullie nu nog naast de New Generation? En hij zegt dan, ja, daar kunnen wij geven geen cijfersprijs over hoeveel aantallen van die trucks we bouwen. Maar ze bouwen dus inderdaad natuurlijk nog gewoon eigenlijk die hele serie.
Oh ja?
Ja.
CF nog steeds.
Ja, en de XF, de Super Space Cab XF. Er zijn natuurlijk gewoon nog landen buiten Europa waar de XG Plus bijvoorbeeld niet mag rijden. Er is natuurlijk nog een hele markt waar euro, hoeveel?
Vijf nog mag, denk ik. Ja, vijf.
Vier misschien zelfs nog wel, gebouwd wordt.
Oh, oké.
En dat geldt denk ik voor Scania niet anders.
Zeker, dat werd gisteren ook bevestigd.
Ja. We waren ook gisteren in Zwolle bij de Scania-fabriek. En we kregen ook een mooie rondleiding door de fabriek. En daar zag ik dan ook nog hier en daar wel wat type plaatjes van de oudere motoren. En dus niet van de nieuwe supergeneratie. Dus die worden inderdaad voor het buitenland natuurlijk nog volop gebouwd. En zo zal het bij alle merken ongetwijfeld zijn. Dat zijn naast de nieuwste Euro 6 voertuigen ook nog wel wat oude voertuigen bouwen.
Maar DAF zeker. Dat is het antwoord op de
dat
vraag.
Dat is het antwoord op de vraag van Mike. Dan hebben we nog een vraag. Even papieren erbij pakken. Van Bouter uit Ingelmünster. Hij zegt Pulse en Glide. Zegt jullie dat wat?
Iets.
Gloss en Ride?
Pulse.
Oh, Pulse.
En Glide.
Nou, dat is het systeem wat onder andere Scania hebt, dat je wat over de snelheid heen gaat. Dan vervolgens laat hij het gas los, geautomatiseerd, en laat hij hem rollen. En hoe noemen anderen dat ook alweer?
Ja, volgens mij heet het bij M&N iets van dynamisch zeilen.
Ja, zeilen. Ja.
Geloof ik. En Mercedes, ik weet eigenlijk niet helemaal uit mijn hoofd welke merken het wel of niet hebben, maar volgens mij bieden ze het ongeveer allemaal wel aan. Maar het is dus inderdaad het systeem dat je hem bijvoorbeeld, als ik even terug ga naar onze praktijktesten, dat je hem op 80 km per uur zet. En dat is dan gewoon de cruise-snelheid waar die op staat. En dan gaat hij zelf versnellen tot 83 km per uur. En dan laat hij hem eigenlijk vallen, dus gliden in het geval van Scania. Tot ongeveer, 77, 78. Dus dan heb je ongeveer een ruimte van zo'n 6 kilometer die dan onder en boven je gekozen snelheid laat gaan.
Okay.
Maar hij zegt, is dit systeem nou zinvol? Want in de praktijk zullen heel veel chauffeurs op het moment dat het niet uitkomt of het als irritant voelt, het systeem overroelen door het gaspedaal in te trappen, zodat de auto weer gewoon de gekozen kruissnelheid gaat rijden. En hij zegt, dit is volgens mij niet heel erg brandstofbesparend. En wat is jullie mening hierover? Vinden jullie dit een zinvol systeem?
Ja, dan moet jij een antwoord geven vanuit de praktijk, want jij rijdt de testen.
Ja, nou dat klopt. Ik deel zijn mening wel enigszins. Kijk, als wij testen, laten wij dit natuurlijk altijd gewoon gebeuren. Want wij laten gewoon de auto het werk doen. Wij zitten alleen maar eigenlijk het stuur vast te houden. Zo kan je het een beetje stellen als we aan het testen zijn. Maar ik merk wel dat het in de praktijk niet altijd even fijn is. Omdat je, kijk, wij rijden natuurlijk maar 80, de officiële snelheid. Maar veel chauffeurs rijden natuurlijk wel 85 of 90. Maar als er iemand met 85 voorbij komt, die komt je inhalen. En net op dat moment gaat die dus gas geven naar bijvoorbeeld 83. Dan wordt dat wel eens irritant ervaren. Want dan denken ze natuurlijk dat je een beetje mee zit te rijden met ze. Dus ik ben het wel met hem eens dat het wel eens wat vervelend kan zijn als chauffeur zijnde. Maar ja, het bespaart wel brandstof. Hoe gek het ook klinkt, het systeem. Maar dan moet je het niet overroelen als chauffeur. Dus dat is natuurlijk een beetje het... ik denk als je het echt niet wil als chauffeur zijnde, dat je dan beter het systeem uit kan zetten en hem gewoon op de 80 of op een vaste snelheid kan laten staan. Zodat je zelf niet steeds hoeft in te grijpen. Want ik denk wel dat uiteindelijk zuiniger is dan dat je het systeem ingeschakeld hebt, maar het steeds gaat overroelen.
Doet hij dat eigenlijk ook met predictive? Op basis van het terrein?
Ja, zeker.
Oké. Dus dan kan het zijn dat je in een klim zeg maar terugzakt.
Ja.
En dan gooit hij hem over de heuvel en dan, nou ja, dan laat hij hem weer los.
Ja, precies. En dan denk jij van, oh, nu kom ik net te kort eigenlijk om boven te komen. Maar dat is dan dus net genoeg, want die auto heeft dat dan toch berekend. Ja, dat is natuurlijk een beetje een aanpassing als chauffeur die... Kijk, computers en alles, die vinden ook hun weg in auto's. En die gaan natuurlijk steeds toch meer overnemen van de vrachtwagenchauffeur.
Maar die rijden niet op een begrenzer.
Nee.
Dus ik kan me voorstellen dat van een chauffeur wel irritant kan zijn. En ook voor de medeweggebruikers.
Ja. Ja. En zou het echt veel opleveren, vraag hem af. Want mij is altijd geleerd om een constante snelheid aan te houden, zoveel mogelijk. En niet heen en weer te zwabberen qua snelheid.
Nee, ja, en het is ook wel, die systemen kijken ook wel waar het kan, hè? Dus waar het zeg maar zin heeft. Dus als het vooral vlak is, dan heeft het dus zin om hem dan toch iets. Ja, is dat, dat zeg maar wat hij dus wat extra gas geeft, om vervolgens dus heel lang eigenlijk hem te kunnen laten uitrollen. Mm. Want hij geeft natuurlijk gas bij tot 83 en dan kan hij hem laten uitrollen tot 77. En dat uitrollen, dat schijnt dus meer op te leveren dan dat extra gas geven kost.
Ja.
Goed, er zal echt ontzettend goed over nagedacht zijn. Ja. Het zal ook energie besparen en elke druppel is er één op het ogenblik.
Ja.
Maar dat het wel eens irritant kan zijn.
Ja, ik zou het uitschakelen hoor.
Nou, ik ben het inderdaad wel in ieder geval met Wouter eens dat het als chauffeur zijnde gewoon niet zo'n heel fijn systeem is. Dus dat is dan ook onze, of in ieder geval mijn mening, Wouter, bij deze. Ja, afgerond, vind je?
Ja, denk het. Ja,
duidelijk.
Ja.
Oké, okay, mooi. De bruggen, Bert.
Ja.
Jij bent onlangs in Duitsland geweest.
Ja, ik wil het ook even met eigen ogen aanschouwen eigenlijk. Want het is al langer bekend dat het heel slecht gaat met de bruggen in Duitsland.
Ja.
En veel chauffeurs die zullen het ook herkennen. Want op al die bruggen staat bijna een bordje met bruggenschäden.
Ja.
En dan weet de chauffeur al hoe laat het is. Dus dat is echt een groot probleem in Duitsland op dit moment.
Want voor iedereen die die geen Duits spreekt, wat betekent bruggenschäden?
Nou, dat de schade is aan de brug. En dat je dus je snelheid moet aanpassen. En in veel gevallen dat je ook afstand moet houden. Dan staat er ook een bordje bij dat je minstens 50 meter afstand moet houden tot je voorgaande of voorliggende vrachtwagen.
Om dus het gewicht uit elkaar te trekken.
En dat moet je dus ook doen als er files zijn. Dus dan mogen er wel personenauto's tussen jou en je voorliggende vrachtwagen zijn, maar geen andere vrachtwagens. Dan moet je echt 50 meter afstand houden.
Maar hoe doe je dat in de praktijk dan? Dan moet je allemaal mensen voorlaten?
Ja, ja, dan moet je zorgen dat er 50 meter tussen jou en de voorgaande vrachtwagen is. Anders wordt de belasting van de brug te zwaar en dan kan het gevaar opleveren. Ja, dat is echt een probleem, want in Duitsland zijn iets van, ik denk 28.000 autobaanbruggen. Nou, de helft daarvan is aan vervanging toe.
Maar hoe kan het nou, jongens? Duitsland was toch het snelwegland bij uitstek? Het Europese snelwegland?
Ja.
Nou, daar hebben ze het uitgevonden.
Ja. Ja, zeker ja. Ja, maar dat... Kijk, de meeste autobanen en de meeste autobaanbruggen die zijn gebouwd in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw.
Mm-hmm.
En die waren berekend op een levensduur van een jaar of 80 of zoiets. Maar op een verkeersaanbod wat veel minder is dan dat er nu is. Dus sinds die tijd zijn er wel 3 keer zoveel auto's en vrachtwagens gekomen als ze verwacht hadden. Dus dat betekent ook een veel grotere belasting. En dat betekent ook veel, veel meer schade aan de bruggen eigenlijk.
Maar, want ik begrijp dat... Want hoeveel bruggen zijn er nu eigenlijk in slechte staat?
Nou, van die 28.000 moet dan de helft zeg maar vervangen worden. En de helft van de helft is gewoon echt in slechte staat. Moet snel vervangen worden.
Oké.
Okay. Ja, en iets van 900 die echt min of meer op instorten staan, hè?
Ja, dat is alleen al in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Dus dat is een deelstaat die aan Nederland grenst. Maar dat geldt voor heel Duitsland natuurlijk. Alleen die deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, daar komen wij als Nederlanders het meest. Omdat daar heb je het Ruhrgebied, dat er grenst aan Nederland. Dus daar hebben we het meest mee te maken.
En daar zullen misschien in verhouding ook wel de meeste transportbewegingen zijn in Duitsland.
Dat denk ik ook, ja.
Vanwege het Ruhrgebied.
En zeker qua Nederlands vrachtverkeer. Ja.
Maar wat ik dan niet zo goed begrijp, hoe hebben ze het zover kunnen laten komen? Want dit zag je ook toch aankomen.
Ja, het is gewoon achterstallig onderhoud.
Ja.
Dus bezuinigingen op onderhoud. En ja, wat te lang heeft geduurd eigenlijk. Ze hadden al veel eerder moeten beginnen met het vervangen van die bruggen en viaducten. Dat hebben ze niet gedaan vanwege bezuinigingen. Maar nu moeten ze er gewoon aan. Want sommige bruggen, daar kun je al niet meer overheen rijden. Omdat ze gewoon te gevaarlijk zijn. Een brug in de buurt van Lüdenscheid, die is in 2 jaar geleden is die onmiddellijk stilgelegd. Omdat ze toen erachter kwamen, nou dit is wel heel erg gevaarlijk. Dus die werd onmiddellijk geblokkeerd. En die hebben ze ook laten springen. Dus die is er helemaal uit.
Okay.
En dat betekent dat de A45, de Sauerland autobaan. Nou, die is eigenlijk geblokkeerd bij Lüdenscheid. Dus daar kun je als vrachtwagenchauffeur eigenlijk niet meer overheen.
Dus daar moet je vele kilometers omrijden om de brug te vermijden. Of het gat te vermijden inmiddels.
Ja, want het is ook nog zo. Als je daar toch zeg maar over die Sauerland autobaan rijdt en bij Lüdenscheid komt, dan mag het zware verkeer ook niet meer door het stadje heen. Dus dat is het verboden gebied voor vrachtwagens boven de 30 ton. Dus dan moet je een andere route kiezen, helemaal om Lüdenscheid heen. Dat is niet te doen.
Nee.
Dus heel veel chauffeurs die kiezen al van tevoren een heel andere route. Om sowieso dat hele plaatsje te vermijden. Maar dat betekent wel veel, veel omrijden. En extra mout natuurlijk hè, in Duitsland. Dus je betaalt extra geld omdat je die rottige bruggen wilt vermijden.
Maar hoe nu verder eigenlijk? Want ze gaan ze dan... Ik bedoel, ik neem aan dat dit nou de komende tientallen jaren nog wel een probleem zal zijn.
Ja, zeker. Zeker. Dat duurt nog heel lang. Want bijvoorbeeld de brug bij... Bij Leverkusen was dat geloof ik, bij Keulen. Die is nou net vorige maand of 2 maanden geleden, is dat de helft van de brug is helemaal opgeleverd, die is vernieuwd. Maar het heeft 10 jaar geduurd om die nieuwe brug te bouwen.
Tja.
10 jaar geleden is die brug voor vrachtverkeer gesloten. Toen mocht je met meer dan 3,5 ton mocht je niet meer over die brug heen. En heel veel chauffeurs die al jaren op Duitsland rijden, die weten niet beter dan dat die brug, daar kun je niet overheen met je vrachtwagen. En de helft van die brug is nou klaar. Dan mag je er weer overheen. Dat is wel goed nieuws. Maar zo lang duurt het dus in Duitsland voordat er iets gebeurt.
Maar zijn daar speciale plannen voor om dat toch te versnellen? Of?
Ja, zeker. Daar gaan ze nu wel heel veel aan doen. Want het komt ook door de bureaucratie in Duitsland. Je moet aan allerlei regels voldoen. Het milieu heeft ook weer nieuwe regels veroorzaakt natuurlijk. Die gehouden moeten worden. Dus het betekent gewoon heel veel gedoe. Maar daar wordt nu wel wat aan gedaan. Dus ze hebben ook een nieuwe organisatie opgericht, Autobahn GmbH. Dus die regelt nu voor heel Duitsland het werk aan de bruggen en aan de wegen. En voorheen was dat per deelstaat weer afzonderlijk. Dus dat maken ze, dat ze concentreren ze nu. Dat is al een goede stap in de goede richting. En ze hebben ook een wet aangenomen. Nu moet ik even kijken hoor. Op mijn plaatje hoe die ook alweer heet. De Genehmigungsbeschleunigungsgesetz.
Hebben ze... Het klinkt wel
een ja, mooie taal toch?
Ja, zeker. Genehmigungsbeschleunigungsgesetz. Dat betekent dat, er, ja, dat ze aan minder regels hoeven te voldoen. Dat er eerder groen licht is voor bouwplannen.
Oké. Okay. En dat is dus dan specifiek voor dit soort brugbouwplannen, ja, of ook andere...
Ja. Nee, speciaal voor de bruggen en, okay, de, ja, en ja, de autobaantoestanden.
Dus wanneer kunnen we weer zorgeloos...
Nou, ik denk dat we dat niet meer mee gaan maken. Want,
zegt hij lachend.
Ja, want op dit moment zijn er dus 900 bouwstellen in heel Duitsland. Op dit moment. En dit is, het, ja, dit is niet het, het topseizoen. Het topseizoen is meer echt de rest van het voorjaar en begin van de zomer en zo. Dus ja, er komen er nog een flink aantal bij. En dat gaat dit jaar dus veel erger worden. En volgend jaar waarschijnlijk ook. Want die viaducten gaan wel aangepakt worden nu. Dus dat komt vanwege dat gezet, maar ook omdat er meer geld beschikbaar is. Dus de regering heeft meer geld vrijgemaakt voor de aanpak van die bruggen. Miljarden zelfs.
Ja, dan komt uit de mout.
Ja. Dat komt uit de mout, inderdaad.
Natuurlijk.
Ja, ja.
Ja, dan wordt het wel gebruikt waarvoor het gezegd dat het gebruikt wordt.
Ik moet er wel bij zeggen dat dat geld is ook bedoeld voor de viaducten van de spoorwegen.
Okay.
En die krijgen ook een beetje voorrang.
Dat is toch dus, gek, hè? Ja. Dat is toch gek.
Ja, dat is ook gek. Ja. Maar op dit moment, die spoorwegen die hebben ook heel erg veel last van die slechte bruggen. Daar mag ook niet alles waar verkeer overheen.
Wel lastig om 50 meter afstand te houden tussen de wagons.
Ja. Ja. Maar het spul wordt aangepakt. Maar het slechte nieuws is dat het wel heel veel extra werk gaat opleveren. Dus veel bouwstellen. En die zijn er al aardig veel, dus 900. Maar er komen er nog veel meer bij en veel langere. En die ook veel langer gaan duren allemaal.
Ja, ze zijn zo lekker ingericht. Ja. Het is zo lekker smal allemaal.
Ja,
je echt met het zweet in je bilnaad kom je aan het eind van de bouwstellen.
Ja, dat is echt ernstig. En dan ben je er net uit en een paar kilometer verder heb je dan weer de volgende bouwstellen.
En je hebt vaak de indruk dat er niet veel gebeurt. Want volgens mij werken ze in Duitsland niet 's nachts en ook niet in het weekend.
Nee, want het kost extra geld. Dus dat is er gewoon niet. Of ze hebben geen verlichting of zo, dat ze 's nachts niet kunnen werken. Maar ze werken eigenlijk alleen overdag. En ja, ze hebben ook een personeelstekort daar zo. Dus dat is allemaal niet prettig. En de manier waarop ze werken is ook anders dan bij ons. Ze hebben voor al die deelonderdelen, zeg maar, hebben ze aparte aannemers. Dus voor het afzetten van de weg, voor de beleiding, voor het asfaltwerk. En dat gaat niet als vloeiend in elkaar over zoals bij ons.
Dus het kan dan zo zijn dat een stuk weg al maanden klaar is, maar dat de beleiding er nog niet is, omdat de partij geen tijd heeft.
Ja.
En dan mag je daar vrolijk nog langs toeren.
Ja.
Ja. Oh, ja. Apart.
Ja, maar dat zijn geen mooie ontwikkelingen, want er zijn dus een paar bruggen waar je niet meer overheen mag met zwaar verkeer. Vooral over de Rijn is dat het geval. En je hebt dus een brug die er helemaal uit ligt. En je hebt nog een brug die ook al afgesloten is voor alle verkeer. En er komt nog weer een brug bij in Duitsland die ook afgesloten is in de buurt van Essen. Dus ook weer in die deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Dus ja, het wordt een... Ja, ik zie het een beetje als een rampjaar.
Oh.
En dan krijg je ook nog je mag als vrachtwagen mag je ook vaak niet inhalen. Dus dan krijg je die LKW-stouws, lastkrachtwagenstouws. Dus al die vrachtwagens achter elkaar, die kunnen niet opschieten, dus die staan stil. En de personenauto's die vliegen dan langs met 100 of zoiets. En dan moet er eentje rechtsaf. Die moet dan proberen door die vrachtwagens heen te wurmen. Nou, levensgevaarlijk allemaal. Dus
niet best. Ons advies is Duitsland mijden.
Gaat wat ver, maar het zou een advies zijn. Overigens hebben we volgens mij in Nederland ook wel wat problemen met bruggen en viaducten en dingen. Ja. Waarbij vloeren omhoog komen, onder andere bij Sneek en dat er wat andere dingen zijn.
Bij Zeist.
Ja, niet alleen Sneek, Zeist inderdaad.
Ja, maar goed.
Brienenoordbrug.
Ja.
Als hier eenmaal de portefeuille wordt getrokken en de plannen zijn erdoor, dan gaat het ook in een razend tempo. Je staat toch echt wel versteld wat ze dan in één keer kunnen.
Ja. Dat gaat wel lekker snel dan.
Maar het geldt eigenlijk ook, de projecten in Nederland waar we het over hebben, dat is denk ik ook al een beetje jaren 50, 60 bouw. Dat is misschien dezelfde periode.
Ja, zeker.
Nou, voor dat aquaduct, viaduct besneek niet. Want dat is nog niet zo heel oud. Maar ze gaan volgens mij bij Vianen ook de brug in de A27 helemaal aanpassen, verbreden, vernieuwen. Ik zag in ieder geval dat daar al bouwketen werden neergezet, bomen gekapt en ze zijn al begonnen. Dus die A27 mag ook wel een keertje... Een beurtje.
Ja, zeker.
Ja, überhaupt eigenlijk 2-baan snelwegen in Nederland. Dat Leg er overal maar een baantje bij, zou ik zeggen.
Nou, daar hadden wij het gisteren in de auto over, want we kwamen terug uit Zwolle. En het was 5:30. Ja. Dan is het toch best druk op de A28 ook.
Ja, die ligt er al 50 jaar.
Ja, oké, okay, ja. Maar een baantje,
nu ligt eigenlijk.
Een baantje erbij zou niet meer staan.
Ja. Nee. Maar ik vrees met grote vrezen.
Ja. Ja, je moet gewoon veel beter plannen, hè, als je weggaat. En kijken welke alternatieven je zou kunnen kiezen. En dan de verkeersinformatie goed in de gaten houden.
Maar gelukkig gaan we elektrisch rijden. Dat is een stuk lichter dan brandstofauto's.
Ja.
Lichter?
Ja. Dat is een heel stuk lichter. Wacht maar tot de wegenbelasting binnenkomt.
Nee, ik probeer een brug te slaan.
Nou, in dit geval.
Het is gewoon een dubbele brug. Dat is toch ook leuk.
Ja, leuk.
Ja. Naar
en waar gaat hij naartoe, die brug?
Nou, die gaat naar ons EV-event. Of het EV-event. Oh, ja. Ik weet niet hoe we het eigenlijk noemen.
Geen idee. We gaan lasers de mogelijkheid bieden om met elektrische auto's te rijden.
Electric vehicles.
Yes. Ja. En dat gaan we doen op 20 april in Asten. En er komt de mogelijkheid om je daarvoor in te schrijven op de website van Truckstar.
Die mogelijkheid is nu.
Nou, hij is nog niet. We gaan hem deze week openzetten.
Hij staat open.
Hij is open. Heb jij hem gecontroleerd al?
Ja.
Nou, goed. Had ik nog niet gedaan. Dus ik had nog niet geroepen dat het goed was. Maar ik ga ervan uit. Ik ga ervan uit. Hij is open.
Ik probeer ook gewoon niet te luisteren naar mijn collega's. Dus.
Dat doe je heel goed. grappig is natuurlijk dat iedereen heeft er een mening over. Over elektrisch rijden. De meeste chauffeurs staan niet te springen in alle eerlijkheid. Hè? Want zo werkt het. Toch is het rijden met zo'n auto eigenlijk best wel heel fijn, want het trilt niet, het maakt weinig herrie. Je hoort ineens geluiden dat je denkt, die heb ik nog nooit gehoord. Maar dat is dan windgeruis en dat soort dingen. Dus je hoort andere geluiden. Het trekt op als een tierlier. Eigenlijk rijdt het heel fijn. Dat staat even los van alle laaddingen en zo, en accu's, problemen en hoe het allemaal zit. Het rijden is echt fijn. Wil je dit nu zelf ervaren, dan kan dat dus. Want je kunt nu rijden in Scania's, Volvo's, Mercedes en Renault. Wellicht zelfs dat de nieuwste DAF EV er ook staat. En daar zijn we nu nog mee bezig. Dus ja. DAF is aan het kijken of ze dat kunnen regelen. 20 april, Asten. Schrijf je in. Je kan dan 25 minuten een rondje rijden onder begeleiding.
Ik denk dat iedereen nu naar truckstar.nl/EV-event gaat. Truckstar.nl/EV-event. Inderdaad. En ik weet dat er nu chauffeurs naar ons luisteren die denken, ach, daar heb ik toch helemaal geen zin in. Rot toch lekker in en top met je elektrische vrachtwagen. Maar ik wil je echt aansporen. Ik weet dat je diesel door je aderen hebt lopen, maar gewoon, het is echt de moeite waard om het een keer te ervaren. En dan mag je daarna gewoon weer lekker in de diesel stappen. Dat geef ik jou groot gelijk in, maar gewoon even ervaren, omdat het echt iets anders is. Het is echt leuk om te doen.
Ja, en wat ook wel heel grappig is natuurlijk, dat er gewoon speciaal door de importeurs auto's worden opgehaald bij de fabriek om mensen de mogelijkheid te bieden.
Ja, want onder andere de Renault T, die komt echt rechtstreeks uit Frankrijk rijden om eigenlijk jullie, de lezers van Truckstar, de mogelijkheid te geven om daarmee te rijden.
Sterker nog, de Scania ook.
Ja, de Trekker. De bakwagen was er natuurlijk al even. Maar de 45R uit mijn hoofd?
Ja.
Dus daar hebben wij bij Truckstar ook nog nooit mee gereden. Dus wij kijken hier eigenlijk ook wel stiekem een beetje naar uit.
Ja, en dan hebben jullie nog de mazzel. Dan mag je nog hem terugrijden naar Zweden. Nou, hoe vind je dat dan weer?
Ja, wie gaat het eigenlijk doen?
Ja, dan moeten we nog even over steggelen, denk ik. Terugzoeven naar Zweden.
Ja.
Zoevend naar Zweden.
Ja. Nou, Bert en ik, wij kunnen dat niet samen doen.
Dat hebben we een keer eerder gedaan, hè?
Ja, dat was overigens een V8. De verschillen kunnen niet groter uit elkaar liggen, denk ik.
Ja.
Maar dat was een...
Dat ging niet helemaal zonder rimpels toen.
Nee, er kwam wel een bergingstruc bij te pas.
Ja. En een nota van €500. En die mocht ik aftekenen. Bedankt nog, heren.
Ja, alles voor het verhaal. Extra, en er gaf gewoon extra een laag aan het verhaal, toch?
Ja, het was ook niet met opzet, maar
dat gebeurde. Ja.
Maar wel een hele dure foto was het.
Ja, wel een mooie foto.
Ja, dat wel.
Goed, Freek, rijbewijzen. Daar weet jij meer over. Want ik heb me hier niet over ingelezen. Dus ik doe gewoon nu, zeg maar zo, mijn microfoon doe ik nu gewoon dicht.
En dan mag jij nu roepen wat je al wil vertellen.
Ja, ik heb er natuurlijk ook totaal geen verstand van. Nee, in Europa is er bedacht dat er nieuwe regels komen voor rijbewijs. En wat richtlijnen voor auto's. Dat betekent dat je met bestelauto's elektrisch iets zwaarder mag zijn. Hè? 4250 kilo in plaats van 3500.
Ja.
Daar is in Nederland nogal wat over te doen geweest. Want mensen hadden een tijdelijke vrijstelling. En die is nu vervallen. Maar die zou dan definitief worden. En dat is voor het transport wel interessant. 17-jarigen mogen straks in de personenauto zonder begeleiding. Dat is nu met begeleiding van iemand die, ik meen, langer dan 5 jaar zijn rijbewijs heeft. Maar je mag met 17 ook met de vrachtwagen gaan lessen.
Ja.
Dus?
Ja, je mag nu inderdaad. Maar want ik las wel ergens dat het dus nog niet duidelijk is of dat je straks als 17-jarige een vrachtwagen mag rijden met of zonder begeleider. Dat moest geloof ik nog een ei overgelegd worden.
Ja, volgens mij is dat onder begeleiding.
Volgens mij ook, ja. Met begeleiding.
Okay. Tot je 18e.
Ja.
Nou, ik denk dat dat voor een heleboel jongeren die graag chauffeur willen worden, en daar zijn er best een paar van, dat dat heel goed nieuws is.
Zeker.
Als ik nog 17 was, dan zou ik nu een gat in de lucht springen, denk ik.
Ja, nee, ik ook. Ik weet nog, toen ik 17 was, ik wilde niks liever.
Ja.
Ja.
Maar goed, dus het zijn nog plannen. Moeten volgens mij nog door naar de Europese Commissie, zoals het zo mooi heet. De individuele landen en de leidinggevende van die landen, dus de premiers en zo. Dus en die moeten daar nog een klap op geven.
Dus ik denk dat er eerder bruggen zijn dan dit akkoord? Of?
Maar dat verwacht ik niet. Nee, dat verwacht ik niet. Nee.
Ik verwacht nog dit jaar, gezegd.
Dus goed nieuws voor alle jongens die op zaterdag auto's wassen en alles en al de nodige ervaring hebben of graag chauffeur willen worden.
Ja.
Met 17 lekker achter het stuur. En ik heb daar wel vertrouwen in. Want als mensen dat echt willen op een 16e, 17e, dan worden toekomstige chauffeurs.
Zeker. Vaak kunnen die gasten al best wel aardig rijden. Die jongens van de wasstraten en dat soort gasten.
Beter dan ik.
Dat zijn gelukkig je eigen woorden. Dat zou ik nooit zeggen, Freek. Ik wil nog eventjes de luisteraar meenemen in de stand van zaken rondom het Truxor Festival. Dat klinkt nog heel ver weg, maar dat voelt voor ons toch wel steeds dichterbij komen. Want ik merk aan onze en aan al onze collega's dat ik hoor steeds vaker dingen over het festival. Dus dat betekent dat we er allemaal steeds drukker mee worden.
Ja, dat klopt.
Wat is een beetje de huidige... Kan je er iets over vertellen waar we nu staan? Of zijn er...
Ja, ik kan wel iets zeggen. Er zijn artiesten... Het artiestenprogramma is meer of meer rond. We zijn aan het kijken of we naast het avondprogramma ook op het terrein van de muziekavond andere activiteiten kunnen doen op zaterdag en zondag overdag. Want dat is nu eigenlijk een beetje een lege ruimte en een zonde.
Leuk.
Dus we zijn daar aan het kijken naar activiteiten. Dat loopt. En dat kan echt de meest wilde ideeën zijn daarover. We hebben wat stunts en vermaak geboekt voor de hoofdtribune. Zo komt er iemand met een stuntvliegtuig overvliegen. Dat in ieder geval in de planning. We zijn bezig met monstertrucks. En wat andere activiteiten. Er komt een klompenrace. Dus koop een paar klompen als je die nog niet hebt. Schrijf je in.
Echte houten klompen zijn?
Het reglement moet nog even maken. Het moeten klompen zijn. En je mag het ook niet allemaal verbinden met allemaal spullen aan je been om je snelheid te verhogen. Maar je moet een parcours gaan rennen voor de hoofdtribune. En aan het eind is daar de eeuwige roem. Een mooie beker. En daar gaan we vast nog iets moois aan verbinden. Als een vat bier of iets anders. Daar gaan we nog naar kijken. Maar daar komt een inschrijving voor. Dus doe mee. Is superleuk om te doen natuurlijk. Even door de waterbak. Even over over een trailer, door een trailer, onder een trailer door. We verzinnen activiteiten.
Ik vrees wel voor een paar enkels.
Nee. Nee. Maar het moet vooral leuk zijn. Dus dat loopt. Voor de rest is natuurlijk de inschrijving al enige tijd dicht. Dus mensen krijgen in de eerste week van april te horen of ze met hun voertuig langs de baan mogen staan. En als je nog niet hebt ingeschreven voor de speciale categorieën, is dit ook nog steeds je kans. Dus doe dat.
Truxor.nl/paddock.
Ja. Dus dat is nu een beetje de status. En voor de rest zijn we natuurlijk bezig met dingen als catering, de kermis, verzekeringen, de bewaking. Nou, alles wat je niet ziet, maar er wel is.
Ja, en misschien is het een goed idee om in de volgende podcast ook onze festivaldame Marcia er even bij te halen. En zij kan misschien nog wat een en ander meer vertellen.
Ja, en dan zijn we natuurlijk weer 4 weken verder.
Precies.
Dus en nu, weet je, er komt nu iedere week wat bij.
Ja.
En tegen het eind van het festival zijn we natuurlijk fulltime bezig met het festival.
Ik denk dat het toch wel weer helemaal leuk gaat worden.
Ja, ik zat vandaag vanochtend op Owner Driver. Ja. Staat een leuk verslag van Australiër, zeg ik dat goed. Mm-hmm. Die vorig jaar op het festival was. En als je leest wat die mensen ervan vinden, denken, ja, dan ja, dat is echt bijzonder. En dat hebben wij niet zo door, want wij doen dit ieder jaar.
Precies, door zijn enthousiasme werd ik zelf eigenlijk ook alweer enthousiast.
Ja, dat je denkt, oh ja, ja dat doen
het is
we ook.
Het is eigenlijk ook gewoon een fucking mooi feestje. Toch Bert?
Absoluut, ja.
Dus ik kijk er wel weer naar uit eigenlijk.
Ja.
Dus inderdaad, ik ga nog even een paar linkjes noemen. Inschrijven voor de baankaart kan niet meer. Inschrijven voor de speciale categorieën kan nog wel. Dat is truxor.nl/paddock. Wil je al tickets kopen? Check truxor.nl/tickets. Mocht je nog een slaapplek zoeken, dan ben je van harte welkom op onze camping. En alle info en alle mogelijkheden daarvoor, die vind je op truxor.nl/camping. Mocht jij met jouw vrachtwagen in het Truxor fotojaarboek willen staan, dan moet je even gaan naar truxor.nl/fotojaarboek. En zonder jouw truc is het boek natuurlijk niet compleet, dus stuur vooral een foto in.
Ja, de uitdaging is om het nog dikker te krijgen dan vorig jaar, wat de dikste ooit was.
Ik wil afsluiten met rondvragen. Bert, heb je nog iets wat je wil melden?
Nee,
je onze luisteraars wil toewensen?
Goede reis, zou ik zeggen.
Goede rit. Freek?
Nou, ik ben gisteren met jou volgens mij bij Scania geweest.
Oh, dat is ook zo.
En nou, dat was best interessant.
Dat was zeker interessant. Ik moet dan eerlijk bekennen, ik ben natuurlijk, moet ik niet liegen, in oktober vorig jaar.
Ja, met fabrieksbezoeken.
Met fabrieksbezoeken, met lasers had ik de eer om mee te gaan. En nu was ik er weer. En het verveelt eigenlijk nooit in zo'n fabriek. We kregen natuurlijk een rondleiding ook door de fabriek. Het is gewoon, ja, ik vind het toch mooi om te zien hoe dat werkt. Dat is ook echt iets, mocht je een keer, ook als je geen Scania-rijder bent, weet je, het is gewoon, nou, we mogen er ook wel trots op zijn dat zo'n grote fabriek in Nederland staat, denk ik, die vrachtwagens bouwt.
Ja, zeker. En daar komt ook nog bij dat wij gisteren een kaartje te zien kregen bij de presentatie, waarbij je eigenlijk ziet dat Nederland wel het centrum is van heel veel activiteiten van Scania.
Ja.
We hebben grootste productie faciliteit. 240 auto's maximaal. Volgens mij draaien ze nu op 200. Ja. Daarnaast zit er een enorme distributiecentra in de omgeving van Zwolle. Waarvan een heel groot deel van de wereld zijn spullen beleefd krijgt.
Ja, eigenlijk is het middelpunt van Scania is zeg maar de Zwolle en de regio Zwolle.
Ja. En wat misschien wel grappig is dat ze in Q4 of afgelopen jaar, dus het vierde kwartaal, hebben ze 29.000 auto's gebouwd en afgeleverd.
Ja.
Wat volgens mij een record was, hè?
Ja, dat klopt, ja.
Ja.
En in totaal hebben ze vorig jaar iets meer dan 102.000 auto's gebouwd, wereldwijd.
Ja, het exacte aantal is 102.283 voertuigen.
En dat is dus de fabriek in Södertalje?
Ja.
In Zwolle?
Ja, en in Angers.
In Frankrijk en Brazilië?
Ja, in Brazilië doen ze volgens mij assemblage of zoiets. Ja.
Oké.
Ja, en wat ook wel grappig is dat natuurlijk in Meppel alle kunststofdelen van alle voertuigen worden gespoten. Dus alle grillen en dat soort dingen.
Ja, de hoekjes, de grillen, dat soort.
En die doen dat dus voor alle Europese vestigingen. Dus ook voor Zweden,
ja.
Zwolle en Angers. Dus dat is best bijzonder, denk ik.
Er gebeurt een hoop daar. En dat is interessant om te zien. Dus ja, dat, je kan er volgens mij gewoon een fabrieksbezoek ook boeken, of niet? Moet je daar voor uitgenodigd worden?
Ja, dat weet ik niet helemaal. Maar ze doen nog wel wat activiteiten. Zo kwamen er ook nog wel wat hogescholen.
Ja.
Doen wij wel eens een fabrieksbezoek in samenwerking met Scania. Dus als je een keer de kans krijgt,
ja,
ga kijken. Het is echt. En er is ook een soort rust.
Ja.
En toch wordt er knetterhard gewerkt door de mensen aan de baan.
Nou, je verwacht als je zo'n fabriekshal ingaat, dat er veel herrie en lawaai en een soort van chaos is of zo. Maar eigenlijk is het heel rustig en relatief stil ook.
En heel weinig robots.
Ja, veel handwerk wel. Wel natuurlijk inderdaad niet zozeer zwaar handwerk, maar alles wordt wel echt met de hand geschroefd. Niet met robots of zo.
Ja, en als het meer weegt dan 9 kilo, dan is er een hulp. Dus dan is dan een kraantje of iets anders. Maar het is veel handwerk. En dat was 2700 mensen aan het werk.
Dat is heel wat.
Dat is heel wat. Ja, en wat riepen ze voor de rest? Dat ze bijna klaar waren met de defensievoertuigen.
Ja.
Ruim 3000 worden er gemaakt. En die zijn ze aan het afleveren. En dat ze daar heel veel werk van hebben, ook in de vestigingen aan onderhoud. Ja.
En het schiet me ineens binnen dat ze, volgens mij is nu alleen Mercedes die dat hebben, dat ze een speciaal EV-chassis hebben.
Ja, voor het inhangen van accu's, waarbij ze eerst in het chassis de motor eruit haalden, de brandstoftanks eraf en dat soort dingen. En dan gewoon daar een elektromotor in hingen in batterijen. Hebben ze nu een chassis speciaal voor elektrische voertuigen.
Ja, en het verschil moet je dan eigenlijk zien. Chassis zijn natuurlijk twee stalen balken en die worden bij de motor, lopen die wat breder uit om ruimte te creëren voor de motor. En nu lopen ze nog steeds wel vooraan breder uit. Maar dat stuk is wat breed is wat minder lang. Zeg ik dat goed? Zodat de accu's verder naar voren aan het chassis geplaatst worden.
Ja, die kunnen ze dan tussen het chassis plaatsen.
Ja.
Ja. Maar goed, dat wordt in Zwolle niet gebouwd.
Nee.
Dat wordt in Zweden gebouwd.
Alle elektrische trucks worden in Zweden gebouwd.
Vooralsnog wel, ja. Voor de rest gingen ze nog een vestiging openen in China. Of all places, lekker dichtbij ook. Vergelijkbaar met productiecapaciteit van Zwolle. Dus dat was ook wel opvallend. Ik wist dat niet.
Nee,
dus,
en ook niet als joint venture samen met een ander bedrijf. Maar echt, zij gaan echt een eigen fabriek bouwen. Dat schijnt toch wel uniek te zijn in China.
Ja, over het algemeen moet je met een Chinese partij schaken. Hm. En nu schijnt dat, omdat er ergens nog een oude licentie lag, kan dat zonder.
Maar dat is dan een speciaal voor de Aziatische markt?
Ja, en wat noemen ze dat? Oceanië?
Oceanië, Australië, Nieuw-Zeeland. Oh. Want vergis je niet, al die trucks, die worden nu ook in Zwolle gebouwd. Dus eigenlijk alles wat in Europa rijdt en in Oceanië, in Azië, dat wordt in Zwolle gebouwd. Hmm. En ja, of dat nu ook Australië, dat wist ik nog niet helemaal zeker, of dat het nu ook wel in China gebouwd gaat worden, maar...
Dus, daar was nog wat discussie over, volgens mij.
Ja.
Vorig jaar hadden we op het festival een Chinees die met zijn Scania helemaal uit China naar Assen was komen rijden. Dus zijn volgende auto kan hij gewoon in China kopen.
Die kan hij gewoon in China kopen.
Ja, daar zit het dik in.
Ja.
Ja.
Maar dan moet hij wel alsnog naar het festival komen rijden. Dat is natuurlijk wel leuk.
Dat zou wel heel leuk zijn, ja.
En mochten er nog mensen zijn met interesse in LNG, dan komen er van Scania twee nieuwe motoren.
Ja.
Een 420 pk en een 460 pk.
Oké. Okay.
Dus... bij deze.
Ja, en zij zien dat toch nog steeds wel als een optie die meegaat in de hele energiemix.
Dus de verbrandingsmotor is nog niet uitgespeeld.
Nee.
Nog lang niet eigenlijk.
Nee.
Er was toch laatst een topman van een heel groot concern die zei, gaan nog tientallen jaren, en dat ging over volgens mij auto's, tientallen jaren verbrandingsmotoren hebben.
Ik zie ook geen andere weg eigenlijk.
Maar sommige fabrikanten hebben toch aangekondigd dat ze vanaf 2030 geen verbrandingsmotoren meer gaan bouwen?
De werkelijkheid zal weer barstig zijn, Bert. Ja. Want weet je, volgens mij mogen we per 1 januari volgend jaar een aantal 40 milieuzones niet meer in. Ik ga jou nu voorspellen, dat gaan we niet halen. Dus als wij straks nog sokken willen en we willen graag bloemkool op de plank, op ons bord en een stukje vlees en we willen dat de kapper een schaar heeft, dan zullen we denk ik toch nog iets moeten met verbrandingsmotoren.
Ja. Het wordt best spannend allemaal.
Ja.
Dat is een goede omschrijving, denk ik.
Nou, Arjan, wat heb jij nog voor de rondvraag?
Ik zit ook nog eventjes op mijn lijstje te kijken. En ik ben nog iets vergeten te zeggen.
Ja?
Ja, want wij hebben natuurlijk een heel mooi...
festivalmodel.
Oh ja.
Ja,
ja, het is, ik vind hem zelf...
Ja, super dik.
Ik vind hem zelf heel vet. Het is een Scania Longline met een cool trailer. Gewoon een hele strakke, dikke combinatie. Grijs met zwart met een mooie rood-blauwe struiping erover. Ik zou zeggen, die kan je bestellen.
Bij Techno.
Dus moet je even naar techno.nl/truckstar-festival. En daar vind je dan alle info. Wat ik ook nog niet vergeten wil te zeggen is dat in editie 4 die volgende week verschijnt. Of niet, of later, dat kan natuurlijk. Maar in ieder geval in editie 4, daar staat nog het hele verhaal ook van Bertin over de, hoe noem je het ook alweer?
Die Marodenbrücken.
Marodenbrücken, ja. Dus de ellende in Duitsland.
Ja.
Dus volgens mij, Freek, Bert, hebben we alles gehad. Ik zit ook even op de klok te kijken. We tikken zo'n beetje de, als ik dat nog naar voren kan toveren, we tikken alweer bijna, nou ja, toch wel zo'n 40 minuten aan.
Tijd om te stoppen.
Ja, het is echt, wij blijven ook maar lullen, joh. Dat is niet normaal. Dus ik vraag me wel eens af, zit er iemand op te wachten? Zou er nog iemand luisteren? Hallo? mocht je nog vragen hebben over iets dat jou bezighoudt in de transport- en logistieke sector, en wil jij dat wij dat behandelen in onze podcast, stuur dan een mailtje naar redactie@truxor.nl. Verder, ik heb zoveel linkjes genoemd, ga gewoon naar truxor.nl, daar vind je het wel.
Rijmt.
Dat rijmt.
Ja.
En dan denk ik,
tot ziens.
Dag.
Oké.
Dit was De Stamtafel.